próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit.
Sommige mensen kunnen ook alles, hè. Neem Joy de Lima, actrice en begnadigd schrijver. Tot voor kort schreef Joy een 2-wekelijkse column in de Volkskrant. Maar daar is ze mee gestopt. Oh, en dat vind ik zo jammer. Want haar superpersoonlijke columns over seks zijn geestig en goud eerlijk. Echt, Joy durft het poesje bij de naam te noemen. En daar hou ik toch zo van. Gelukkig zijn haar columns gebundeld in een boek Goedkomen. En zit ze nu tegenover mij. Jehey, zet je koptelefoon op. Stoer in me vast, want het komende half uur praat ik met Joy de Lima over seks.
Vroeger kwam ik in een periode van, ja, ik heb al geen seks gehad. Gewoon heel veel zin in seks. Dan denk ik nu van, masturbeer een paar keer en denk er dan weer over na.
Je luistert naar Over de Liefde, een podcast over seks, relaties en, hoe kan het ook anders, de liefde. Mijn naam is Debbie Gerritsen, welkom. Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, @debbiegerritsen. Zo, dat was een lang intro, hè? lijkt wel een vrouwelijk orgasme. Oh, Joy, welkom.
Dankjewel.
Ja, jij stond gisteravond nog tot laat in het theater met de voorstelling Kok.
Ja.
Ook over de liefde en seksualiteit.
Klopt.
Het is wel het thema, hè?
Ja. Ik kom er niet meer aan.
Nee. Hoe lang speel je nog?
Ja, nog 2 weken eigenlijk. Oh. Maar ja, het is ineens heel snel gegaan.
Oh, maar
tot 3 februari.
Ja. En dan ga je daarna weer nieuwe dingen maken. Over seks. Of andere dingen.
Allebei. Ja,
leuk. Ja. Hey, naast je carrière als actrice schreef jij de afgelopen jaren, wat ik al zei, echt bijzonder openhartige columns over seks in de Volkskrant. Waarom deed je dat? Waarom ben je daarmee begonnen?
Ja, omdat het me werd gevraagd eigenlijk. Mm-hmm. Even kijken hoor, dat was 3 jaar geleden inderdaad dat ik begon. Dat was midden in een van de lockdowns. En ik schreef daarvoor voor theater. En toen had ik een interview met Herien Wensing van de Volkskrant. Mm-hmm. En dat interview ging onder andere gewoon over de dingen die ik aan het doen was. En toen vertelde ik dat ik heel graag... Nou ja, dat seksualiteit en seks en praten over seks een groot onderdeel van mijn leven is. En dat ik het belangrijk vind om met mijn werk als acteur dingen te kunnen maken over bepaalde onderwerpen die nog taboes hebben, et cetera. Mm-hmm. En toen zei ik, ja, ik zou heel graag... eigenlijk het volgende stuk wat ik wil maken voor het toneel... over seks willen laten gaan is. Over seks willen maken. Mm-hmm. Maar dat kan niet nu, want corona, bla bla. Toen vertelde ik een aantal korte verhalen ook in dat interview. En toen eigenlijk kwam Aimé Kine van Volkskrant Magazine. Van, ja. Oh ja, zou je dat dan misschien bij ons willen doen in de vorm van een column? Ja, het was zo random. Want ik dacht, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ik heb geen idee hoe. Maar let's do it.
Nou, en, dat deed je supergoed. Maar waarom was jij zo? Waarom schreef jij die stukken al? Waarom was je ermee bezig?
Ik kom eigenlijk uit een tijd. Maar, ik wist niet hoe ik over seks moest praten. En ik had een heel slecht seksleven. Maar dat wist ik niet zo goed, omdat ik nooit met mensen over sprak.
Nee.
En ik eigenlijk altijd maar gewoon wat deed en fakte. Niet orgasmes faken, maar wel genot faken.
Oh ja.
Dus ik was gewoon heel erg porno aan het nadoen mijn hele leven.
Heb jij nooit een orgasme gefaked?
Ik heb 1 keer een poging gedaan, maar dat lukte niet goed. En ik denk niet dat hij
toch actrice?
Ja, ik weet het, maar in het moment. Gelukkig kan ik dat dan loslaten. Maar ik was gewoon, hij, dat schreef ik ook in mijn boek, ja, dat hij ineens mij ging heel ruw ging vingeren en toen echt na max 15 seconden zei, kom dan. En ik uit shock soort een poging deed.
Jij noemde dat klitjakkeren.
Nee, dat was toen ik zelf... Ja.
Nou, daar heb ik zo hard om gelachen. Vond ik zo grappig. Ja. Maar dat vind ik sowieso ontzettend leuk aan jouw columns. Want je zegt het allemaal maar je noemt het gewoon allemaal op. Ik bedoel, dingen die iedereen heeft.
Ja, ja.
Ik noem even kutscheetjes. Masturberen met een kaars. Harsen van je bilnaad. Stinkende schimmelinfecties. Ik bedoel, we hebben het allemaal. Ja. Maar jij schrijft het op. Voelde je tijdens het schrijven een soort cringe? Of dacht je wel eens van, oh mijn god, wat schrijf ik allemaal op eigenlijk?
Nou, het helpt dus heel erg dat je niet je publiek ziet.
Ja.
En dus, omdat ik begon in corona ook, was ik gewoon thuis. En ik schreef gewoon in mijn woonkamer. Dus ik probeerde altijd te schrijven alsof ik met een vriendin sprak.
Ja, ja.
En toen ik later pas, echt toen mijn boek uitkwam, het soms voor een zaal ging voorlezen. Toen pas voelde ik van, wacht, dit is echt heel privé. Of dit is heel embarrassing. En toen kreeg ik ineens een beetje zo, sorry, maar ik heb dit opgeschreven. Terwijl toen ik het dus gewoon schreef en opstuurde, boeide het echt niet. En
er kijken duizenden mensen naar. Ja, miljoenen mensen.
Dat voelde ik dan niet. Maar wat wel heel fijn was om te merken, is dat ik schaamte ervoor altijd rondom bijvoorbeeld schimmelinfecties of inderdaad bilnaadhaar. Maar toen ik het dus schreef, en dan kreeg ik altijd mailtjes van mensen, van lezers, die allemaal zeiden, oh, dat heb ik ook, dat heb ik ook. Waardoor ik elke keer voelde, als je het opschrijft, is op een gegeven moment heb je de macht teruggenomen over het onderwerp.
Het werkt een soort van bevrijdend bijna.
Ontzettend.
Ja.
En toen dacht ik echt, oh, maar dan kan ik eigenlijk alles zeggen.
Ja.
Want wat
maar
is
hoe
nou
lekker is dat?
Ja, heel fijn.
Ja, want wat maakt het dan nog uit?
Ja, het enige wat ik nooit deelde was dan mijn persoonlijke seksuele fantasie. Want ik dacht, dat boeit. Nou, misschien boeit het wel iemand, maar ik bedoel dat
het gaat niemand aan.
Gaat niemand wat aan en het heeft geen, het dient geen groter doel.
Nee. Maar wat is dan, wat was dan het grote doel? Zeg maar.
Het grote doel was echt om ervoor te zorgen dat mensen leerden praten over seks, durfden te praten en hopelijk daardoor met hun partners, met hun ouders of kinderen beter konden communiceren en ook grenzen leerden aangeven. Mm-hmm. En echt om de taboes eraf te halen. Dat ik gewoon wat ik bij mezelf heb gemerkt van, oh, ik kwam soms in situaties terecht waarin ik tijdens de seks eigenlijk iets niet wilde, maar gewoon niet wist hoe ik dat moest aangeven. Ja. Of ik wist niet dat ik dan, klinkt nou zo stom omdat het zo normaal klinkt, voor mij ook. Maar ik wist niet dat ik dan, als ik seks had, dat het normaal was om dan tijdens te zeggen, oh, ik wil eigenlijk nu stoppen.
Oh ja.
Weet je, dan moet ik het eerst afmaken, want dan is het zielig voor hem dat hij, weet je wel, zo dacht ik echt van, oh, hij moet eerst klaarkomen.
Maar het is
dat
zo grappig, hè, want jij bent nu 29, ben je?
Ja.
Ik ben iets ouder en ik ben hoofdredacteur geweest van Viva, een tijdschrift dat helemaal daarover gaat, ongeveer. Dus we zitten echt in, als ik jou hoor praten, denk ik, wauw. Ja, dat praten over seks is zo ingewikkeld en het blijft gewoon zo ingewikkeld.
Ja.
En we leren er eigenlijk maar niet van. Hè? Dat is dat supergoed dat je het doet, maar wanneer gaan we er nou eens echt elkaar leren? Hoe ging dat thuis bij jou? Praten jullie erover? Of nog, werd dat gedaan? Of hoe leerde jij eigenlijk over seks?
Nou ja, via porno eigenlijk. Dus ik was niet
supergoed.
Top. Dat is een glanscarrière. Ik wist het voor uitzicht. Nee,
Pornhub is je allerbeste. Oké.
Nou ja, dat was het. Mijn moeder, toen ik ongesteld werd, zei mijn moeder, als je iets wil vragen, kan dat.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk, dan ga je niet automatisch, mama, hoe moet ik dit?
Nee.
Dus echt over seks heb ik nooit leren praten. Dat is ook, zo begon ik ook aan mijn columnreeks van. Mm-hmm. Ik heb er nooit over leren praten, daarom ga ik erover schrijven.
Mm-hmm.
Dus ik was best wel vroeg geïnteresseerd in seks. Seksualiteit weet ik gewoon nog. Ik ontwikkelde ook best wel vroeg schaamhaar. Alsof misschien dat gewoon mijn lichaam snel ontwikkelde, waardoor ik snel geïnteresseerd was. Mm-hmm. Toen ik in mijn hoofd 8 was of zo, toen Sexcetera op tv. En dan keken we altijd Fear Factor en dan kwam daarna Sexcetera en dan moesten we zappen. Maar dan ging ik dan stiekem boven verder op de andere tv naar Sexcetera kijken.
Ja, ja.
Waar gewoon best wel expliciete beelden ook kwamen. En zo. En toen met op school jongens die dan stiekem naar seks.nl. En zodoende kwam ik gewoon best wel vroeg in aanraking met porno. Het heeft me altijd gewoon heel erg geïntrigeerd.
Ja.
Ik dacht, wat is dat dan? En daardoor ging ik dus.
Het is natuurlijk ook heel spannend. Ook als kind denk je ook, wow, wat is dat?
Precies.
Je voelt iets wat je nog nooit eerder hebt gevoeld, denk ik. En
ja, en ook gewoon in groep 1, weet ik nog, toen we 4 waren, dat toen in de poppenhoek moest ik een keer met 4 of 5 jongens in de pauze mochten we niet naar buiten, want ze hadden niet opgeruimd. En toen gingen we allemaal elkaars geslachtdelen laten zien. Oh, ja. Gewoon zo van, oh, wat heb jij dan? Wat heb...
Ja, ja.
En toen kwam er de conciërge binnen en die werd ontzettend boos. Nou, natuurlijk, ze werd heel boos op ons. Van, dat mag je nooit meer doen. En ik weet gewoon nog dat ik een soort schaamte voelde, maar ja, ik snapte niet waarom.
Nou, maar dat...
Ja, dus was ze van, oké, dit mag niet, maar hoezo? En wat
als hij nou anders had gereageerd, had je misschien heel anders er tegenaan gekeken. Ook.
Ja.
Want waarom zou je erover schamen? Je bent een klein kind. Ja,
ja, ik denk dat zij gewoon ook dacht van... Oh mijn god,
wat doe ik?
Ja, wat doen die hier? Kinderen hier? Ja. Allemaal zo half naakt in een pophoek.
Joy.
Ja.
Maar het is heel herkenbaar, want ja. Ik denk dat heel veel jonge mensen dit hebben gedaan. En ik kan me herinneren dat ik kusjes achter de school gaf aan
precies,
de jongens.
Precies, en het is helemaal niet...
Of ik niet kon kiezen. Ja. En dat de leraar ook zei, wat doe jij? En ik dacht alleen maar, ja, weet ik niet. Ja. Dit is wat ik wil.
Maar dat is gewoon, kinderen hebben ook gevoelens die niks met seks daadwerkelijk te maken hebben. Maar gewoon... elkaar gewoon, oh, jij hebt iets anders. Ik voel, weet je wel, het is gewoon ook dingen nadoen. Je ziet je ouders zoenen, oh, wat, weet je wel, dat. En daar werd dan verder niet over gepraat. Dus
we maken het heel schaamtevol eigenlijk.
Heel schaamtevol, ja. En dat je gewoon voelt van, oh, dit mag niet, maar je snapt nog niet waarom het niet mag.
Nee.
Dus dan ontwikkel je allemaal schaamte rondom het onderwerp. En ook schaamte, dus dat je, hoe ouder je wordt, dingen voelt. Dat je aan jezelf wil zitten, oh, dat mag dan vast ook niet, want... Nee. Dus dan al die dingen die eigenlijk leuk zijn, komen in een schaamte, bubbel van schaamte.
Ja.
Waar je dan niet meer, nou dan voor mezelf spreken, waar ik dan niet meer over ging praten.
Nee.
En dus ook begon het klitjakkeren toen wel. Dat ik gewoon dacht, oh, ik doe dan na wat ik in porno zie. En, nou, zij doen een beetje dit en dan komen ze klaar.
Ja.
En dat werkte bij mij niet. En omdat ik
bij
dus eigenlijk...
Bij wie?
Sommigen hebben geluk en dan lukt het wel.
Ja, maar... Okay.
Maar ja... Ja, sommige mensen hebben natuurlijk gewoon... Of natuurlijk, die hebben een wat makkelijker... Nou, die beginnen misschien meer vanuit fysieke interesse. Dus dat ze gewoon voelen van... Oh, hey, dit voelt lekker. Mm-hmm. En ik ga daarmee door. Bij mij was het niet dat het begon... Dat is eigenlijk net als dat ik nu soms nog vanuit verveling kan masturberen. En dan gewoon een vibrator pakken en dan gaat het snel. Maar eigenlijk is er geen intrinsieke opwinding.
Nee.
Het gebeurde allemaal van... Oh ja, ik verveel me. Nou, ik kan wel een gas met jou. Prima. En dan was er dan ook toen dat ik dacht, oh, ik zie dat, dus ik ga het nadoen.
Mm-hmm.
Maar er was helemaal geen opwinding in mijn lichaam. Gewoon meer van...
Dat wekte je gewoon op, dus je was niet, je voelde het niet echt. Je was er gewoon veel rationeler mee
bezig. Ja, ik zag het, dus ik ging het proberen.
Ja, ja.
Ja.
Je schrijft best wel openhartig over dat je moeite had met klaarkomen.
Ja.
Nou, je bent niet de enige.
Nee.
Want slechts 36% van de vrouwen komt tijdens... Ja, echt seks. Ja. Dus een penis in de vagina, seks, klaar. Terwijl heel veel mannen dat wel gewoon kunnen. Mm. Ja, hoe komt dat eigenlijk dat vrouwen dat zo... Ik bedoel, je kan namelijk ook jezelf helpen. Maar dat leren we dus kennelijk niet. Op een of andere, hoe komt dat dat er zo'n enorme orgasmekloof zit?
Nou, ik denk inderdaad dat... omdat de focus heel erg ligt op penis en vagina seks. Mm-hmm. Dus de seks die we gewend zijn te hebben... is niet beneficial voor ons lichaam.
Nee.
En vooral de opwarming. Dus... had ik bij mezelf ook vaak ervoor dat ik eigenlijk nooit opgewonden genoeg was voordat ik begon aan seks. En dan heb ik het nog niet eens echt over voorspel in de zin van orale seks of handmatig, maar gewoon mentaal me veilig voelen. Dat iemand mij ook veilig laat voelen.
Mm-hmm.
Dat ik gewoon heel erg snel mezelf haaste in het proces.
Mm-hmm.
Dus toen ik begon aan fysiek zijn met iemand, was ik nog niet mentaal klaar. Ik was nog niet opgewonden of nat voordat iemand al aan mij ging zitten. En dan ging ik mezelf eigenlijk alleen maar rushen. Dan dacht ik, oh, het duurt te lang bij mij. Ik moet sneller.
Ja.
Nou, dan ben ik helemaal niet meer aan het voelen.
Nee.
Dus ik denk dat bij heel veel mensen met een vulva het probleem is gewoon dat we onszelf niet genoeg tijd geven en een ander vaak ook niet.
Nee.
En vooral bij een eerste keer seks met iemand merk ik toch vaak dat het dan door de spanning en oh, het is nieuw, dus dan sla je dat hele voorspel vaak nog meer over.
Ja,
of
zo. En er zit natuurlijk ook een mega verwachting op. Weet je, je wil heel graag aan een soort beeld voldoen.
Precies.
Die we eigenlijk kennen vanuit
porno.
Ook al,
vanuit
porno is ook al natuurlijk een verkeerd beeld. Dus, en het is allemaal super onrealistisch natuurlijk, die beelden die we daarop zien.
Ja, en ik denk ook gewoon voor mezelf. Ik ben denk echt verliefd geworden in 2018. En toen ervoer ik... voor het eerst dat ik echt iemand wilde. Mm-hmm. En toen dacht ik, wauw, ik heb dus de jaren daarvoor ook seks gehad. Mm-hmm. Maar eigenlijk niet echt fysiek zin gehad in die seks. Of dus eigenlijk heel vaak seks tegen mijn zin in. En dan bedoel ik niet dat ik door de ander gedwongen werd. Maar dat ik mezelf eigenlijk in een positie zette waarin ik wel leuk vond. Maar niet echt
Maar niet leuk genoeg eigenlijk.
Ja. Nee. Dus dat ik ook dacht van, oh, ik ben eigenlijk nooit echt nat geweest blijkbaar. Want dit is dat dus.
Oh, ja.
Dat ervaar ik nu pas.
Ja.
En toen dat vond ik zo heftig om te ontdekken. Omdat ik dacht van, wauw. Eigenlijk heb ik mijn lichaam heel de tijd geleerd. Ik had altijd pijn tijdens de seks. Weet je wel, als ik al een beetje nat werd, was het na een paar keer penetreren ook weer weg. Mm-hmm. Dat ik, en dan dacht ik altijd dat er iets met mij aan de hand was. Mm-hmm. Dan ging naar de huisarts van, ja, ik word niet nat, doet pijn. En
wat zegt een huisarts dan?
Mijn huisarts vroeg, ik ging eigenlijk voor pijn dus naar de huisarts van voor, pijn tijdens de seks. En zij vroeg toen, word je wel nat? Mm-hmm. Nou, en hoe oud was ik toen? Dat was mijn eerste relatie en mijn eerste sekspartner. Dat was dus, ik was 18 toen ik aan begon. Dus nou, ik was tussen de 18 en de 19 toen ik naar de huisarts ging. Nou, word je wel nat? Nou, dat was echt in mijn periode dat ik nog niet nooit over seks sprak. Dus ik schaamde me heel erg.
Ik dacht, wat zeg jij? Wat bedoel je?
Ik zei zo, niet echt. En toen vroeg ze van, heeft hij een hele grote penis? Ik zou nee, ook niet. En ja, maar mijn huisarts die vond altijd dat alles bij mij kwam door onzekerheid.
Oh, ja.
Dus ik werd heel veel gepest op school. Dus veel van mijn klachten kwamen ook wel daarvan. Mm-hmm. Maar dat van, ja, maar ja, misschien omdat je gewoon heel onzeker bent, dan ben je daarmee bezig. Wat ik denk, ja, eigenlijk ging het dus meer over het feit dat ik niet opgewonden was. Dat ik me gewoon niet aangetrokken genoeg voelde tot mijn
toenmalige
partner.
Ja, dat is namelijk ook gewoon een antwoord.
Ja, ja. Ja. Maar toen ging het weer over dat ik onzeker was. Ja, en dat eigenlijk mijn probleem. Ja, dus was ik zo, ja, nee, precies, ja, oké.
Okay. Ja, wat bizar eigenlijk. Eigenlijk maken we ook dat hele penis en vagina seks ding veel te groot.
Hè?
Dat
veel te
veel
groot.
Te belangrijk. En ik vond het grappig, want jij, ik las ergens dat jij op een gegeven moment besloot om een jaar lang geen dat niet te doen.
Ja, ik had op een gegeven moment gewoon
geen penetratieseks te
geen
hebben.
Geen penetratieseks.
Maar hoe was dat? Ik vond het eigenlijk best wel een goed experiment. Want denk je, ja.
Ja, ik had eigenlijk was niet dat ik dacht van ik ga het een jaar doen, maar ik dacht gewoon oké, ik ontdekte dat ik niet goed mijn grenzen aan kon geven. Mm-hmm. En toen dacht ik, als ik dat niet kan, dan moet ik dus ook mezelf even niet in die positie brengen dat ik steeds dat moet doen en het niet lukt. Omdat toen ik nog geen seks had gehad ooit, dan was het heel makkelijk voor mij om te zeggen, ik ben nog maagd. Dus, en dan begreep iedereen, dus je wil nog geen seks, dus gaan we alleen zoenen of whatever. Maar eigenlijk daardoor ontdekte ik, dus toen ik aan het schrijven was, van, oh ja, daardoor zei ik eigenlijk niet wat ik wel wilde, namelijk, ik wil alleen maar zoenen. Of ik wil alleen maar droogneuken of whatever.
Ja, dus je wilde gewoon even een stap terug om te kijken, wat kan ik allemaal?
Wat
zijn
ik
mijn
wel?
Grenzen?
Ja, en hoe geef ik dat aan door te zeggen wat ik wel wil?
Ja.
En niet, want toen ik dus werd ontmaagd, ik hou niet van het woord, maar toen had ik dat niet meer. Ik kon niet meer zeggen, ik ben nog maagd. Dus omdat ik al seks had gehad, ging iedereen er dan maar van uit dat we wel gewoon all the way konden gaan.
Ja, precies.
En toen dacht ik van, oké, nee, hoe ga ik dan weer opnieuw, nu ik volwassen ben, weer aangeven van, ja, leuk, we zijn allebei volwassen, maar ik wil alleen zoenen.
Ja.
Of ik wil alleen maar vingeren of whatever. Ja. En het was heel fijn, omdat de focus gaat dan echt alleen maar naar dat moment.
Mm-hmm.
Dus voorheen, en nu nog steeds af en toe, als ik dan orale seks had, of iemand deed dat met mij, dan was ik al bezig met daarna.
Ja, ja.
Zo van, oké, dit moet niet te lang duren, ik moet me focussen, want we moeten nog echt seks hebben. Weet je wel, die gedachtegang. Ja. En toen dat wegviel, was het gewoon, ja, dit is het.
Ja.
Dus, maar niet uit hoe lang het duurt.
Nee,
we zijn nu dit aan het doen en dat blijft.
Dus je kan gewoon veel meer genieten van het moment zelf. In plaats van dat je haalt gewoon heel veel verwachtingen weg eigenlijk.
Heel veel verwachtingen weg. En het is ook, voelde ook heel veilig, want ik had gelijk een grens aangegeven. Ja. Iemand is daar akkoord mee gegaan.
Ja,
en
ja, heel goed idee eigenlijk.
Ja.
Ja,
en ik moet zeggen dat ik eigenlijk, toen ik daarmee begon, bijna geen seks meer heb gehad. In de zin van, ineens begreep ik niet meer hoe ik daarvoor casual seks had.
Oh nee.
Omdat ik gewoon voelde van, wauw, ik voelde me eigenlijk nooit echt veilig.
Nee.
Bij een ander.
Wauw. Dat is ook wel een heftige constatering, hè?
Ja. En dat ik gewoon ontdekte, ja, ik heb het nodig om me bij iemand echt, echt veilig te voelen om seksueel genot te ervaren. Mm-hmm. En als ik dat dus niet heb, moet ik het eigenlijk niet doen, want ik haal er dan geen genot uit. Daarna voel ik me altijd kut. En dan kan ik liever gewoon masturberen.
Ja.
Sowieso. Want vroeger kwam ik in een periode van, ja, ik heb zo lang geen seks gehad. Gewoon heel veel zin in seks. Maar dan denk ik nu van, masturbeer een paar keer en denk er dan weer over na.
Ja.
Is het echt wat je wil nu? Of
nee, precies. Is het gewoon heel stoer gepraatje?
Of is het ook gebrek aan intimiteit?
Ja, ja, ja.
En toen ontdekte ik kan intimiteit ook zoeken in mm-hmm. meer fysieke aandacht, even fysieke aanrakingen met mijn vrienden. Ik vraag nu soms mijn vrienden van, kunnen we even knuffelen? Ja. Op de bank. Laatst gingen we met een vriendin. Dan ging ze mijn voeten masseren. Toen gingen we naar, hoe heet die film? 365 Days. Echt verschrikkelijk film. Maar zo die, weet je, ja. Soort van, nee, wat keken? Nee, dat hebben we ook een keer gekeken. 50 Shades.
Oh, ja.
Aan het kijken. 50 Shades. En ze was mijn voet aan het masseren. En ik had zo'n kopje thee. En toen dacht ik echt, dit is echt zo peak friendship.
Ja.
Gewoon echt, je haalt intimiteit uit elkaar. Je kijkt een soort soft porn. En het is just like friendship. En dat was geweldig. Maar dat is iets, of massages boeken.
Ja, precies.
Gewoon intimiteit, fysieke aanraking.
Naar het lichaam in plaats van dat je allerlei heftige dingen moet hebben.
Want ik denk, veel mensen zoeken eigenlijk intimiteit.
Ja,
dat haal je niet uit seks met een casual partner. Als je dus niet je intiem kan verbinden met iemand in die seks.
Ja, echt helemaal waar.
Ja.
Straks praat ik met Joy verder. Maar misschien luister je nu mee en denk je, oh, ik heb een hele prangende vraag of een opmerking. Nou, dat kan hoor. Hou je niet in. Mail mij naar debbie@ad.nl of stuur me een DM op mijn Instagram. Joy, ik schrijf columns ook. En ik krijg altijd heel veel reacties op podcasts of columns als ze gaan over seks. van mannen.
Ja.
Een dikpik hier en daar. Ik ben wel eens 's nachts gebeld door een of andere creep die wilde dat ik hem... Ja, die mij nodig had om klaar te komen. Een van mijn verhaal. Heb jij dat ook? Krijg jij, ik kan me zo voorstellen, knap vrouw, schrijf over seks.
Nou,
online
dus
goed
nooit,
te vinden?
Nooit dickpics.
Nee?
Nee. Echt gelukkig. Ik weet niet waarom. Laatst weer, toen had ik een happy ending film over een trio.
Ja.
Toen wel.
Ja, we hebben Joosje in de, heb ik hier.
Ja, precies. Dat heb ik geluisterd. Ja. Toen kreeg ik heel veel dickpics ineens. Met dan mij op de achtergrond ook. Dat ik ook dacht, wauw. Ja, dat was, ja.
Vind je dat intimiderend? Of moet je er ook wel weer om lachen?
Het waren allemaal hele enge penissen.
Ja,
dus
ze zijn allemaal, maar het is ook gewoon niet knap om te fotograferen,
nee,
zo'n
ja,
ding. Het is leuk,
wel,
je kan er heel veel mee doen, maar
precies.
Het beeld ziet het er gewoon niet echt uit.
Dus dat was, het was niet intimiderend, omdat het ook allemaal uit het buitenland was.
Oh ja.
Dan was het gewoon een beetje zo van, eeuw.
Ja.
Zo, waarom, okay.
Wat is dit?
Ja. Ja. En ik vind het ook gewoon heel leuk om een reactie te geven die niet is wat zij verlangen. En dan een soort, dus dat vind ik dan een soort grappig. Maar
wat zeg je dan? Van hij staat een beetje krom?
Nee, ik zei van, oh, wat had ik had iets, ik had ook online gelezen van, oh, misschien moet je even naar de, of ziet het er altijd zo uit? Misschien moet je even naar langs de huisarts. gewoon zo dat soort dingen en dan krijg je altijd.
Is echt
soort,
heel leuk.
Ja.
Mensen echt, dat je echt denkt, oh, ook.
En ja, dat is gewoon echt totaal niet de reactie die ze willen. En dat vind ik hilarisch.
Ja, dat vind ik ook grappig. Oh, die ga ik even onthouden voor mijn volgende dickpic.
Ja.
En hoe reageerde, want ik kan me voorstellen, jij was die columns aan het schrijven, je was ook aan het daten. Best wel ingewikkeld, lijkt mij. Heb je, dacht je daar wel eens over na, van oh, dit moet ik echt niet opschrijven, want dit is awkward, of je familie, of eigenlijk moet je het niet doen. Hè? Als je schrijft, moet je eigenlijk gewoon denken, ik ben, niemand leest dit, ik ga gewoon helemaal zelf.
Mijn vader las het niet, wat mij heel veel vrijheid gaf.
Mm-hmm.
En met mijn moeder kan ik nu wel over seks praten, dus dat was fijn. Maar ja, ik heb het echt gewoon los moeten laten. En ook af en toe gewoon denk ik, ja, ik ben gewoon volwassen.
Ja.
Dus.
En dit is wat mensen dan maar vinden van mij en boeien.
Precies.
En heel knap hoor, echt. Echt knap.
Ja, ik vond het wel moeilijk altijd. Omdat ik gewoon altijd wel dacht van... Maar als ik met iemand aan het daten was ook... ik schreef nooit iets over iemand wat je dan kon achterhalen van wie het was. En als ik iets schreef over iemand die ik echt actief kende op dat moment of aan het daten was... Dan vroeg ik het altijd.
Mm-hmm.
En... Ja, uit het verleden niet. Dan dacht ik, ja, dit. Niemand, zolang de lezers niet weten wie het is, dan schreef ik er gewoon over. Maar ik moet zeggen dat sinds ik ben begonnen, is mijn dateleven echt drastisch achteruit gegaan.
In de zin van,
omdat ik zo diep in mijn seksuele leven ging...
Ja.
Kon ik gewoon niet meer seksen zonder na te denken over wat ik aan het doen was.
Maar was het wel, dus het, is het wel goed voor je geweest?
Nou ja en nee, want ik denk dat ik anders gewoon was doorgegaan met wat ik deed. En omdat ik dus echt stopte. En toen dacht ik, wat ben ik aan het doen?
Ja.
Dus ik ben gestopt ook ondertussen met de columns. En ik merk dat ik ook even niet intrinsiek voel van... Ik ga weer op dezelfde manier door met schrijven. Omdat ik echt even nu ook weer in therapie ben gegaan. Omdat ik merkte van, wow, ik heb echt veel nog niet verwerkt.
Mm.
En door over te schrijven merkte ik ook dat ik van mezelf verlangde dat ik... Ja, ik moest natuurlijk elke week iets schrijven. En soms was ik nog niet op een punt dat ik daar...
Helemaal klaar voor ben. Ik snap het wel, want schrijven is echt... Ik doe het zelf, dus ik weet een beetje hoe het is. Het is gewoon lijden af en toe.
Ja.
En het is heel open, het is heel rauw. En als je dat niet meer kan, dan is het... Ja, dan is het gewoon hard werk. Het is moeilijk soms.
Het is moeilijk. Gewoon, en ja. Ik bedoel van, ik heb het altijd met heel veel liefde gedaan. En ook gewoon eerlijkheid, waardoor nooit dat ik nu teruglees en denk van... Oh, die mening is, weet je wel, dat deel ik niet meer. Maar het is meer dat ik gewoon nu voel van... Oh, volgens mij moet ik even, zonder dat constant met andere mensen te moeten delen...
Ja.
Even dat eigen proces weer aangaan met een seksuoloog, met een psycholoog. En ik heb gewoon heel veel trauma's die ik nooit heb verwerkt.
Mm-hmm.
Weet je, ik ben aangerand met verkracht. En dat heb ik niet verwerkt. En dat zit in mijn lichaam. En door over te schrijven heb ik ontdekt dat ik eigenlijk met elke sekspartner onbewust nog angst in mijn lijf heb. Dat zij mij gaan verkrachten. Dat alle mannen mij iets aan zouden kunnen doen.
Mm.
Die angst zit in mijn lijf. Wat heel normaal is als je zoiets hebt meegemaakt. Alleen, ik dacht altijd, nou, dat is toch al weg.
Mm-hmm.
Want het is al zo lang geleden gebeurd. Maar... Ja, dat is niet. En ik had dit jaar moest ik met iemand werken die waarmee ik dat had ooit had meegemaakt. En toen kwam dat weer zo terug in mijn lichaam. Dat ik gewoon dacht van, oh, ik kan dat wel loslaten. Maar toen moest ik hem elke dag zien. En toen voelde ik gewoon van, wow, er zit zoveel onverwerkt trauma.
Mm-hmm.
Ik moet daar weer echt mee aan de slag voordat ik op een leuke manier seks weer kan hebben. Dus mijn dateleven, om weer daarop terug te komen. Nee, dat is gewoon... Ja. Ja, dat moet gebeuren, I guess, ja. Nu.
Maar... Ja, ik word er zelf ook even stil van. Ik vind het altijd heel lastig om te horen. Omdat ik het zelf ook heb meegemaakt. En veel vrouwen hebben het natuurlijk meegemaakt. Dus je voelt heel erg... Ja, godverdomme. Het is natuurlijk,
ja.
Je hebt, ja, dat is gewoon pijn die je even moet gaan verwerken. En dat hoort ook...
Ja.
Dat hoort ook... Ja, dat is de keerzijde van deze
ja.
medaille.
Het is heel hinderlijk, omdat ik dan voel van... Oh, ik wil gewoon ook leuk seks hebben.
Mm-hmm.
En je moet dat eerst nog gaan verwerken. Mm-hmm. En dat is iets waarvan je weet, ja, trauma's verwerken, dat gaat niet binnen een paar maanden of een jaar. Dat is iets wat je eigenlijk je hele leven meedraagt.
100%. 100%.
En daar
ga je
is
echt
het,
nog
ja,
altijd, ja. Dus
des te
zo.
Belangrijker dat je dus je veilig kunt voelen.
Nou ja, dat is en ook waarom ik het zo goed vind dat je het wel... Kijk, ik snap dat je nu even denkt... Oh, ik heb helemaal geen zin in om hier nog over te schrijven. Dit was mijn journey en dit is even goed. Ik ga nu aan mezelf werken. Maar het is ook zo belangrijk om het wel te doen.
Mm.
Want al die... Weet je, al die... Die grenzen aan, door erover te praten, ga je grenzen aangeven. En daardoor gaan we ook vrouwen leren te voorkomen, hopelijk, dat mannen over jou, in mijn geval, over je grenzen gaan.
Ja, het is ook wel, wat ik merk, wel lastig in de zin van, ik begrijp dat op papier en nu. Alleen als het me overkomt, dan kan ik weer helemaal dichtklappen.
Mm-hmm.
Wat ook normaal is. En ik denk dat veel vrouwen die me mailden of zo dan vaak schreef van... Wauw, wat knap dat je dat kan en durft. En wat zeg je dat goed. En dan zichzelf een beetje aan het neerhalen zijn omdat zij dat niet kunnen. Terwijl ik denk, ja, maar dat is zo anders als je echt in die situatie zit. Dan vind ik het soms ook weer heel moeilijk.
Ja.
En dat ligt niet... Ja, dat ligt deels aan mij. Maar dat ligt ook aan hoe iemands energie is. Als iemand... mij energetisch niet het gevoel geeft dat ik een grens kan aangeven, ja, dan kan ik niet boos op mezelf worden dat ik dat niet heb gedaan. Want weet je wel, dus iemand anders moet jou ook, als ik seks heb met iemand, dan wil ik ook dat de ander zich veilig voelt.
Nee, natuurlijk. Ja,
ja. Ja. Alleen dat gebeurt andersom soms niet.
Nee.
En dan ga je bij jezelf denken, ah, ik had mijn mond open moeten trekken, maar je bent ook bezig met jezelf veilig houden.
Nee, tuurlijk. Dus het is niet altijd je schuld.
Overlevingsmechanisme.
Nee,
ja.
Nee.
Dat is het ook dat ik gewoon door het schrijven ook heb ontdekt van... Ja, maar soms heb ik mezelf ook misschien veilig proberen te houden... door mijn mond te houden.
Ja, ja, ja.
Dat ik dan dacht, oh, als ik misschien nu boos word... Niet dat dat goed is, maar om mezelf te begrijpen. Om niet meer te denken, ah, ik heb dat verkeerd aangepakt.
Ja, ja.
Te kijken van, oh, maar waar was ik mee bezig? Ik wilde mezelf dus veilig houden. Dus daarom durfde ik dat niet. Oké, okay, nou, voortaan moet ik dus voor de seks al weten wat mijn grenzen zijn, wat dienstgrenzen zijn.
Ja, precies. Want als we het dan over consent hebben, van wat is dat dan precies? Wat is dan precies consent voor jou? Kijk,
ja.
Ja, wat betekent dat eigenlijk? Dus ook tijdens de seks die iets zeggen? Of al voor de seks inderdaad aangeven van, ja, hallo, ja, zullen we dit of dat wel niet doen?
Ja.
Of,
nou, ik denk vooral altijd dat je jezelf zo makkelijk mogelijk moet maken. Laatst had ik een gesprek met een vriendin en zij had iets vervelends meegemaakt met een jongen. En toen zei ze, nou, ik ga het gewoon de volgende keer als hij het weer doet, dan ga ik er iets van zeggen. En toen zei ik, ja, maar maak het nou zo makkelijk mogelijk voor jezelf en zeg het gewoon nu. Zeg nu tegen hem wat je toen deed. Dat je er niet hebt gezegd tijdens de seks, dat is prima, want het is spannend, het is eng. Maar zeg dan nu, ik vond het niet fijn dat je dat deed, want het gaf me zo en zo een gevoel. Dus als we nog een keer seks gaan hebben, dan wil ik dat je het zo en zo aanpakt. Dan ben je, als je weer seks hebt, niet in dat moment bezig met, als hij het weer gaat doen, dan moet ik, want dan ben je niet met de seks bezig, maar met, eigenlijk ben je helemaal aan het verkrampen van, ja, als hij dat gaat doen, dan, ja, dan maak het zo makkelijk mogelijk voor jezelf. Ja. Wat heb jij nodig? Wat zijn jouw voorwaarden om te kunnen genieten, ja, van seks? En dan heb je, weet je wel, dus maak, ja, jezelf niet moeilijk door dat te denken van, als en
soms
het weer
weet je
het,
kijk, heel veel mensen, kijk, jij kijkt naar porno, ik ook. We hebben het daarvan geleerd. Nou, er zijn ook heel veel andere mensen die het ook niet beter weten dan,
ja,
dat.
Ja, ja.
Dus we doen maar wat, weet,
precies,
je wel?
Precies, precies.
Dus je gaat ook over grenzen heen, terwijl je het misschien helemaal niet in de gaten hebt dat je,
ja,
iets doet bij een ander. Dat,
precies.
En dat je is, denkt, ja, oh, het is heel normaal om te deepthroaten of anale seks te hebben op de, ja, eerste date. Ja, als het als iemand dat alleen maar, als je echt alleen maar naar Pornhub kijkt, ja, dan
zo intens. Ik word bijvoorbeeld altijd, mensen choken mij altijd zonder, ja, te vragen. En ik,
dat is echt een trend van nu.
Ja, en ik ben altijd weer verbaasd. Want ik weet nog dat iemand een keer echt consent vroeg voor alles. Mag ik je zoenen? Mag dit uit? Dus ik voelde me echt heel safe.
Mm-hmm.
En toen choked hij mij ineens.
Echt?
En ik was echt zo daardoor van, hè? Dat ik niks wist uit te brengen.
Ja.
Omdat ik gewoon dacht, mis ik nou iets? Want je hebt mij echt voor alles,
ja,
alles consent gevraagd hier.
Ja.
Maar niet voor dit, wat echt een heftige handeling is.
Ja, enorm.
Terwijl ik denk van, ja, maar als het wordt gevraagd, vind ik, kan ik het leuk vinden met sommige mensen. Maar niet als ik niet weet wat de grens is. Mm-mm. Niet als ik dan voel van, oh, jij gaat er nu van uit. Dat, nee, ik
het is natuurlijk doodeng eigenlijk, ja, als je erover nadenkt.
Het is echt, maar ik snap niet wat aan mij roept, choke,
ja,
me.
Doe maar.
En ik denk, heb,
nee,
ik echt
is goed,
ja, zo, maar ik heb elke keer echt te denken van, hè, wat? Gewoon, gewoon bijna altijd. Dan denk ik, hè? Zo, ja, raar.
En ik vraag me echt af, want dit is echt een soort trendding.
Ja.
Dat is ook gek, want ja, 10 jaar geleden had ik nog geen enkele date die dat deed uit zichzelf. En,
ja,
nu, bedoel, ik heb nu een relatie, die doet het gelukkig niet. Ja. Maar ja, ik heb ook gedate hiervoor, dat ik echt dacht, wat is dit nou weer? Wat krijgen we nou, joh?
Ja.
What the fuck? Wat doe jij?
Ja.
Dus ik vraag me ook af of die mannen dat zelf heel leuk vinden. Of dat ze het gewoon hebben opgepikt omdat het een soort trend is op Pornhub of zo. Of waar slaat dit op, jongens?
Ja, dat en spanken en zo. Ja, ik vraag me ook af, ook andersom, van, oh ja, is het soms leuk om te ontvangen? Of heb ik mezelf aangeleerd dat ik,
ja,
dit,
dat ik dat leuk vind,
leuk moet vinden of,
ja,
zo? Weet je wel? Ja, mm-hmm. Niet dat ik dat shame op een manier. Maar gewoon dat het echt soms belangrijk is om af te vragen van, waarom doe ik dit? Of waarom,
ja,
vraag ik je om?
Ja.
Ja, en vinden mannen dat echt leuk om te doen? Ja. Ik had ook een tijdje geleden, toen keek ik voor het eerst naar Sex and the City. Had ik nog nooit naar gekeken. Toen pas dacht ik van, wow, wat inderdaad veel overeenkomsten met wat ik zelf schreef. Ik dacht expres altijd al die jaren, ik ga dat niet kijken. Want mensen zeggen vaak, hey, nee, ik ga me niet laten beïnvloeden. Niet door laten beïnvloeden. Maar wat me heel erg opviel, was dat alle mannen waar ze over schreef, en die seks had met gewoon al die meiden, die hadden allemaal iets wat zij inzetten. Dus er was dan een man en die hield van dit. En een man en die hield van dat. Oh, hij deed dit. Hij choked, hij spankte. Hij wilde, hij kwam in een pamper aanzetten of whatever. En nooit hadden ze zelf iets. Zij waren altijd het onderdanig aan de wensen van die mannen.
Ja.
En toen dacht ik, oh, eigenlijk is dat wel interessant, want
Dat is nog steeds zo.
Dat is nog steeds zo. Dat een man, dat we dan zeggen, oh ja, hij was echt into this of into that. Maar en jij dan?
Ja. Zo, wat was jouw wens dan?
Ja, precies, waarom komen vrouwen dan niet zelf naar de seks met, ik hou hiervan? Ja. Weet je wel, maar oh, in Sex and the City viel me gewoon op een gegeven moment op. Alle mannen hadden iets. Want dat was natuurlijk heel de grap. Dat, oh, ja, dat was die van de... Ja. Maar zelf hadden ze niet.
Nee.
Specifieke...
Nou ja, ik kom echt uit de generatie Sex and the City. Tenminste, ja, ik heb daar wel echt naar gekeken. Was ik wel wat jonger. Maar daarin was natuurlijk ook gewoon één hoofdpersonage. Samantha was de vrijgevochten seksuele vrouw. Iedere vrouw die maar een beetje over seks sprak of daar heel openlijk over was, ja, dat werd gewoon, dat was je gewoon een beetje een, ja, was je een beetje een gekkie of een slet of een hoer of een, ja, dat was niet, dat was in ieder geval geen wedding material, snap je? Dus als vrouw is het natuurlijk ook een hele moeilijke positie om te zeggen, ik hou van joken. Ik vind dat
precies,
prima.
Ja.
Weet je, niemand doet dat.
Terwijl ik nu naar haar keek en dan vond ik af en toe Samantha ook heel preuts.
Ja, kijk, nu.
Nu, ja, omdat ik echt dacht van, nou, omdat ze bij heel veel dingen ook echt zei van, eeuw, of ja, dat ik echt dacht van, hè, oh ja. Of weet je, of nee, niet Samantha, ik bedoelde...
Carrie.
Ja. Preut.
Nee,
oh, sorry.
Ontzettend preut.
Ik zeg Samantha en ik denk, ik zie Carrie voor me. Nee, Samantha is inderdaad de vrijgevochten. Ja, ja. Wauw, oké. Okay, ja.
Die is dan de oudere, ja, en die heeft dan allemaal jonge
precies
mannen.
Nee,
het is allemaal ook heel erg stereotyp, maar goed, prima. Het is
precies
een Amerikaanse serie,
ja,
dus, ja.
Nee, ik vond Carrie inderdaad soms heel preut.
Mega.
Ja, ja. Oh, sorry, maar ik heb dit heel dit gesprek verkeerde persoon voor me. Ja, nee, Samantha was inderdaad heel, heel verfrissend daarin. Mm-hmm. Ik kan me inderdaad voorstellen dat het jaren geleden nog meer was van, wauw. En dat je inderdaad, oh, hoe die andere meiden ook haar probeerden te... Ja,
ja, je bent toch... Ja, een soort frame als een soort seksbeest was,
ja,
het wel. Ja, nou, die had one night stands dus. Weet je wat,
ja, precies. Ja. En het is nog steeds, ik merk ook dat ik nog steeds vrouwen snel bestempel. Maar dat is soms ook omdat ik dan, als ik ze echt goed ken, weet dat het voortkomt uit iets anders.
Ja.
Dat het ook een soort vorm is van... Nee, het boeit me niet. Je hoeft me niet te bellen de volgende dag. Terwijl ik eigenlijk weet dat ze gewoon verlangen naar liefde.
Ja.
Weet je, en dan is het zo, niet dat ik ze bestempel als slep, maar dat ik wel zie van, ja, je geeft, dit is nu hoe je er vorm aan geeft.
Ja.
Maar je wil eigenlijk iets,
ja,
anders.
Ja, precies. Want dan kom je eigenlijk weer terug op van, wat wil je nou echt? De vraag, weet je wel, dan gaat het dus meer over, ja, je voegt je heel erg naar een soort verwachting en misschien ook wel... Wat ik nu heel erg zie, is dat jonge vrouwen zich heel erg vroegen een soort van... Ik moet heel stoer mannelijk zijn bijna. Een soort opwerken,
ja, ja,
naar een soort heel cool,
ja,
mannelijk niveau. Terwijl, ja, je moet eigenlijk je vrouwelijkheid daar ook in blijven bewaren. En dat is best wel een moeilijk, ja, omdat daar...
Ontzettend. Ik ben er sowieso echt helemaal lost in... Wat is femininity?
Oh, ja.
Ik ben gewoon jarenlang een soort... Ook merk ik dat ik, doordat ik dus die verkrachting had meegemaakt... me heel baggy gaan kleden.
Mm-hmm.
En mezelf eigenlijk ging verbergen, mm-hmm, op straat. Omdat ik gewoon bang was dat ik iets zou uitlokken.
Mm-hmm.
En dus ook mijn vrouwelijkheid daarmee, mijn femininiteit heel erg weg heb genomen. Dat mijn moeder ook weer laatst zei van, ik was op vakantie, ik was op Curaçao vorige week nog. Of 2 weken geleden alweer. En ze zei, heb je geen leuke jurkjes mee of iets? En toen dacht ik zo van, ja, vroeger had ik altijd inderdaad echt een hele feminine kledingstijl. En toen ben ik, omdat ik ben biseksueel, toen ben ik mijn queerness iets meer gaan ontdekken. En gelukkig ook wel even ontdekken van, oh ja, hoe wil ik me eigenlijk kleden? Misschien is het ook al fijn om af en toe wat meer baggy, wat masculiner, wat stoerder.
Mm-hmm.
Ik ben heel blij dat ik dat ook heb gedaan. Maar dat ik dus de weg terug naar femininiteit best lastig vind. Omdat ik dus voel dat er daar dus angst omheen zit ineens.
Ja, ja.
Maar daarin inderdaad, om weer volledig terug te gaan van, oké, in die energie ook met in bed, gewoon seks, om daar in je, ja, in een vrouwelijke energie te staan. Dat ik heel, mijn hele, ja, mijn leven, mijn werk, alles, ik doe alles zelf, ik ben single, ik woon alleen, ik betaal alles alleen. Weet je wel, dus zit ik in een hele masculine energie en een drive en mensen gaan er dus ook automatisch van uit dat ik alles wel alleen kan. Of, oh, de sterke zwarte vrouw. Waardoor ik laatst ineens dacht, ik wil dat eigenlijk helemaal niet constant, die stempel. Want het is heel zwaar. En mensen doen eigenlijk niks meer voor mij. Mensen helpen me niet. Terwijl ik, niet dat ik zeg van, oh, feminien zijn is dat je constant alles, iedereen alles voor jou moet doen. Maar...
Betekent het misschien ook een beetje kwetsbaar zijn?
Ja, het is, ja, om hulp vragen dus ook. toelaten. Als mensen zeggen, oh, moet je helpen? Dat ik dan, nee, lukt wel alleen. Weet je wel zo, dat was echt mijn ding.
Ja.
En nu denk ik gewoon van, oh ja, zeg dan ja. Mm-hmm. En dat ik denk, van, is het zo nieuw voor mij om gewoon hulp toe te laten.
Ja.
Ook van mannen. Omdat ik dan altijd dacht, nee, maar als ik dan hulp van een man toelaat, dan ben ik hem iets schuldig. Of dan, weet je wel, ja.
Ja, interessant. We kunnen gewoon een uurtje doorpraten. Mm-hmm. Tot slot, je bent begonnen met die column schrijven omdat je wilde leren praten over seks. En daarom ben je gaan schrijven. Dat, ja, is die missie voldaan?
Nee, nog niet.
Nee, hè?
Nee. Nee, ik wil ook uiteindelijk mijn boek, waarin ik dus de columns heb gebundeld, Goedkomen, verfilmen tot een serie. Dus dat is nu mijn eerstvolgende, mijn focus om een scenario te ontwikkelen. Daarvan ben ik nou mee bezig. En ik denk, ik heb het altijd heel belangrijk gevonden dat als ik kunst maakte, dat het activistisch is, maar in de zin van dat het wel echt, het moet resoneren met mijn hart. Ik moet een noodzaak voelen om mm-hmm. iets te vertellen, om iets te kunnen veranderen. Anders kan ik niet maken. Ik merk nu van, daar voel ik echt een noodzaak op meer onderwerpen. Maar het is iets wat mij mijn hele jeugd en tienerleven klein heeft gehouden. En het geeft me gewoon heel veel kracht om erover te kunnen praten, over te leren. Dus top. Ik denk dat het nooit, ik hoop dat het altijd wel onderdeel van mijn werk blijft. Omdat ik gewoon het belangrijk vind om te denken van, ook in cinema, et cetera, is het nog zo.
Ja,
komt het nu eindelijk los? Ja, je ziet echt gewoon bijvoorbeeld I May Destroy You of Fleabag, zo echt goede, sterke vrouwenverhalen waarin echt realistische seks wordt getoond. Dat zie je steeds meer.
Ja.
Zo sex education, weet je wel, waar echt.
Ja, dat is zo leuk. Het is zo leuk om te zien dat een nieuwe stroming is.
Ja.
Nee, ik zou zeggen, maak die serie.
Ja.
Want leren praten over seks is gewoon super belangrijk om je grens aan te geven, om te voelen, om jezelf te kunnen zijn.
Ja.
Ik vond jouw boek een verademing.
Dank je.
En ik zou het zonder twijfel aan mijn kinderen geven, die ik niet heb. Maar goed, als ik ze zou hebben, zou ik het zeker laten lezen. In ieder geval, hij zou eigenlijk op de leeslijst moeten. Dat zou een goed idee
zijn. Ja, dat zou fijn zijn,
Dat zou fijn zijn. Ja. En Joy, hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Dat is jij ook.
Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.